Kabel 103.3 en FM 106.8. Als het in Amsterdam gebeurt, dan hoort u het hier.
De stem van de hoofdstad.
Rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Kunst en cultuur.
Amsterdam FM.
Goedemiddag, je luistert naar het programma Levensverhalen rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. En vanuit onze studio hebben we een prachtig uitzicht over een zonnig Oosterdok, dus kom vooral langs hier op de vierde verdieping, want het publiek is welkom. In dit programma praat ik elke week met iemand over zijn of haar leven en of werk. En dat doe ik aan de hand van meegebrachte muziek en beeldmateriaal, krantenknipsels. En vandaag heb ik de gast, toneelschrijver Sophie Cassis. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
En van haar zijn op dit moment in Nederland twee voorstellingen te zien. Eén in Amsterdam, de lunchvoorstelling DERF, gaat morgen officieel in première in Theater Bellevue. En één in Den Haag aan de Scheveningse kust, de voorstelling Genesis. Voor het Nationaal Toneel bewerkte ze het Oude Testament tot een voorstelling van 6 uur, inclusief pauzes.
En eten.
En eten, allemaal, ja.
Een prettige
ontvangst. Gaan we het
straks
uitgebreid over hebben, ja. Ik ben heel benieuwd daarnaar. Maar er zijn dus twee stukken van jou die dan te zien zijn, maar die heb je natuurlijk al een tijd geleden afgerond, neem ik aan.
Ja.
Hoe werkt dat dan? Ben jij nu nog heel betrokken bij dit proces, bij de stukken?
Eigenlijk bij deze twee voorstellingen niet zo. Dat verschilt meestal. Het hangt er vanaf. Soms zit ik nog tot het einde toe te peuteren aan dingen. Of ik word nog gebeld door de regisseur die zegt, ik wou nog heel graag dat je iets deed aan die laatste scène, want ik kom niet goed aan het slot. Dus dan zit ik er echt nog tot het laatste moment aan te prutsen.
Ja.
Maar vaak is het ook wel af.
Ja.
En het hangt ook van de regisseur af. De regisseur van DERF bijvoorbeeld is Willy Broert Keese. En die heeft de tekst genomen en gedacht, nou, dat ga ik doen. En hij heeft mij, nee, eigenlijk niks meer
nee.
niks meer
dus
besteld.
Dus dan hoor je eigenlijk even niks meer.
Nee, ja, en dan is het, dat is net als met kinderen, hè. Je moet ze loslaten.
Ja.
Ja.
En kijk je dan af en toe nog eens bij een repetitie of hoe werkt dat dan?
Ja. Ik kom dan meestal bij, soms kom ik naar een repetitie kijken. Dat bij Genesis heb ik repetities gezien ook. En ik kom vrijwel altijd naar de eerste of de tweede doorloop.
Ja.
Want dan is het gewoon fijn om het een keertje helemaal achter elkaar te zien. En dan kan je nog iets piepen als je denkt, oh.
Ja, want heb je als je aan het schrijven bent al een idee, oh, dit wordt wel wat, dit wordt goed. Of pas als je het echt gespeeld ziet?
Dit is heel lastig. En ook een beetje, nou, weet je, meestal weet ik wel of het goed is. Of ik het goed vind.
Ja.
Ik denk, ik ben inmiddels toch wel door de wol geverfd. Dus ik maak altijd wel iets degelijks. Dus dan kan het door de beugel. Maar goed, dat weet ik meestal wel. Als ik denk, ja, dit is, ja.
Ja. Ja. Je hebt muziek meegebracht. En je hebt de keuze gemaakt uit je muziek. En het eerste nummer wat je wilde laten horen is van Stravinsky.
Ja.
Uit Petrushka. En wil je dat alvast toelichten? Waarom?
Ja, nou, dat heeft allerlei achtergronden. Maar laat ik beginnen met, in de tekst van DERF staat dat ze de hoofdpersoon Stravinsky draait op het moment dat het publiek binnenkomt. Dat doen ze niet, hoor. In de voorstelling zit andere muziek. Dat is dus het lot van de toneelschrijver. Mensen gaan ook hun eigen gang met de tekst. Dat moet ook. Dus toen dacht ik, nou, maar hier is het eigenlijk wel dan op zijn plaats.
Dus doen we het gewoon alsnog?
We doen het alsnog,
ja. Leuk. Laten we naar luisteren dan.
Goed.
Thank you.
fragmentje uit Petrushka van Stravinsky. Muziek meegenomen door mijn gast Sophie Cassis. En je vertelde zo net dat je eigenlijk had gepland dat dit helemaal het begin van de voorstelling Derf te zien in Theater Bellevue gedraaid zou worden. Dat wordt niet. Maar je zei dat er ook nog meer met deze muziek aan de hand was.
Ja, mijn moeder, Loekie van Oven, was balletdanseres. En zij heeft ooit in Petrushka gedanst. Dan moet je denken aan halverwege de vorige eeuw.
Ja.
Maar, dus dat vond ik ook wel toepasselijk.
Ja.
Want ik dacht, ja, als je nou mijn levensverhaal wil horen, dan moet ik toch een beetje bij mijn moeder beginnen.
Ja, want je komt uit een heel cultureel nest, toch?
Heel cultureel, ja.
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 Ja. Ja. Vertel eens, uit wat voor nest kom je?
Mijn moeder was dus balletdanseres. En mijn vader heeft zich altijd bewogen in culturele kringen. En daar allerlei functies gehad. Maar onder andere werd hij in 1967, meen ik, directeur van de Amsterdamse toneelschool. En daar vond hij eigenlijk dat het jammer was dat er alleen maar acteurs werden opgeleid. En langzamerhand heeft hij dus de theaterschool bijeengesmeed. Want er was een dansopleiding en er was een moderne dansopleiding. Al dat was er allemaal al, kleinkunst. En hij heeft gezorgd dat dat tot één geheel werd.
Ja. En wat heb je daar als kind van meegekregen?
Hele leuke etentjes met hele leuke leerlingen van de toneelschool. Ja, je moet denken aan de tijd, nou, nog voor het werktheater, zeg maar. Maar die mensen die het werktheater gingen vormen, Cas Enklaar, bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld ook Jan-Joris Lamers, nog steeds theatermaker. Die kwamen bij ons en kwamen ze bij ons eten. Dat was erg leuk.
Ja, want je bent even voor de luisteraar die je ziet. En je bent van eind jaren 50?
58.
58.
Heel goed bouwjaar.
Ja. En dus groot geworden in de jaren 60, begin jaren 70.
Ja.
Hoe heb je die tijd ervaren?
Mijn ouders waren heel gelukkig in die tijd. En dat waren ze omdat er zo'n bloeiende, vitale stroom van vernieuwing door de wereld sloeg. En zij waren wat ouder. Mijn moeder was 36 toen ze mij kreeg. Dat was toen heel ongebruikelijk. Dus zij hebben allebei de oorlog behoorlijk bewust meegemaakt. En ook de tijd daarna. En allebei hadden ze gehoopt dat na de oorlog echt een nieuwe wereld zou ontstaan. En dat was niet zo. Nee. Want eigenlijk, ja, mensen willen gewoon normaal, het normale leven terug. En dat willen ze op allerlei vlakken. Dus ook in de bestaande structuren. Dus ja, het leven werd gewoon weer zoals het was. Voor de oorlog, een heleboel dingen natuurlijk wel een beetje veranderd. De politieke situatie in de wereld was veranderd. Maar toch in grote trekken was het een restauratie in plaats van een vernieuwing. En in de jaren 60 ging dat ineens op de schop. En dat stemde mijn ouders hoopvol.
Ja.
Dat
dus
herinner ik me.
Een positieve sfeer.
Ja, ja. Ja, er hing een positieve sfeer. En ik weet nog wel, mijn moeder die ging ook voor het eerst weer, want die werkte een tijd lang niet. Niet omdat ze dat niet wilde, maar omdat ze zich bij het dansen ernstig had geblesseerd. En veel weg was. Veel in ziekenhuizen toen ik klein was. Maar zij ging voor het eerst ook weer haar neus bij de deur steken. En zij werd bestuurslid van Paradiso. Nou, dat was natuurlijk toch gewoon heel erg leuk. Dat vond ze ook heel erg leuk en spannend. En,
Ja. En zo'n artistiek milieu, je zei dat je hebt dus heel veel etentjes. Hoe stel ik me zo'n jeugd dan voor?
Nou, als kind ben je gewoon in een gezin, hè?
Ja.
Dus heeft de benauwenissen van elk gezin.
Ja.
En ik denk wel, er waren wat wilde kantjes aan het gezin. Die zaten vooral bij mijn vader.
Ja.
Niet zo leuk voor mijn moeder.
Ja.
Maar daar krijg je dat, ja, als kind merk je daar niet zoveel van. Nee, dat is toch, ja, je hebt ook een eigen wereld. En de wereld van het gezin is gewoon dat er 's ochtends ontbeten wordt. En dat je 's avonds op tijd thuis bent. En
ja,
gewoon zoals elk ander kind opgroeit. Ja.
Want wat voor kind was je?
Ik was een ernstig kind.
Oh ja?
Ja. Dat zou je niet meer zeggen.
Ondanks alle positieve sfeer en de opgewektheid.
Ja, thuis. Nou ja, kijk, zoveel opgewektheid was er natuurlijk ook niet. Kijk, het was wel echt zo dat bij ons lag, zoals in heel veel gezinnen, de slagschaduw van de oorlog wel over het dagelijks leven. Daar werd niet zoveel over gesproken, ook zoals in de meeste gezinnen. Mm-hmm. Maar dat was er wel. Dus er was ook een soort fundamentele ernstigheid. Ja. Ja, dat het allemaal, het bewustzijn dat het allemaal zo kapot kan.
Ja.
Ja, daar ben ik wel mee opgegroeid. En verder, ja, mijn moeder was, zoals ik al zei, veel ziek en veel in ziekenhuizen. Dus zij was er vaak niet en ik heb haar gewoon heel erg gemist.
Ja.
Vanaf dat ik 3 was, ja, moest ik toch maar af en toe denken, nou ja, er is niks aan te doen. Maar was ze maar hier.
Want je vader was ook druk, neem ik aan, met zijn carrière.
Ik vind het een totaal raadsel hoe mijn vader het voor elkaar gekregen heeft om ons altijd het gevoel te geven, mij en mijn zusje, dat hij er voor ons was.
Hmm.
Ja. En zelfs mijn halfzusje, die niet bij ons opgroeide, en die ik ook pas later heb leren kennen, maar ook zij heeft altijd toch wel het gevoel gehad dat mijn vader bij haar opvoeding betrokken was.
Ja.
Dus hoe hij dat gedaan heeft, het is me een totaal raadsel. Ja.
Ja. Was je zelf al veel bezig met kunst en cultuur? Met tekenen, met schrijven, met...
Lezen, er niet.
Ja?
Ja.
Lezen.
Ja, lezen. Ja?
Een kind dat in een hoek met een boek zat.
Ja, en wij hadden een werkster, mevrouw Eggers. En mevrouw Eggers die wilde altijd heel graag dat wij gewoon ophoepelden als zij het huis ging doen. En mijn zusje die was veel meer outgoing dan ik. En die ging dan naar de zandbak. Dit is Slotervaart. Dan ging ze naar de zandbak. En ik ging natuurlijk ook soms wel mee. Maar het liefst ging ik gewoon op een klein stoeltje om de hoek van de deur op de galerij met een boek zitten. Want ik had helemaal geen zin in die zandbak.
Ja. Ja. Je verdween lekker in andere avonturen. Ja.
Ja.
Zullen we naar muziek gaan? Die heb je meegenomen?
Ja, dat is goed.
Tom Waits?
Yesterday's Here.
Ja. Heb je er nog een verhaal bij?
Ik heb er van allerlei verhalen bij. Ja. Tom Waits is een soort rode lijn door een aantal stukken geweest. Hij hoort bij mij ook bij mijn man. Want toen ik met mijn man begon, toen had hij 2 grote liefdes naast mij. En dat was Bruce Springsteen en Tom Waits. En dit is 1982, dus Tom Waits was echt nog helemaal niet hip.
Uh-huh.
En nog niet erg ontdekt. Maar
hij was er vroeg bij.
Hij was er vroeg bij.
Ja.
Ja. En het hoort ook, dit nummer, ik zei in het voorgesprekje door de telefoon tegen jou, oh, muziek, moet ik ook muziek meenemen? Ik leef eigenlijk helemaal niet met muziek. Ik schrijf bijvoorbeeld altijd in stilte. Er zijn schrijvers die willen altijd muziek, maar ik kan dat niet. Want het is, je maakt woorden achter elkaar die een eigen ritme moeten hebben. Dus, maar er is 1 stuk, dat heb ik geschreven met muziek. En dat was met dit nummer.
Laten we luisteren.
Pat on your head, a hot meal on your table, and a blanket on your bed. But today's gray skies, tomorrow's tears, you'll have to wait till yesterday's here. Well, I'm going to New York City, and I'm leaving on a train. And if you want to stay behind, wait till I come back again. Today's gray skies, tomorrow's tears, you'll have to wait till yesterday's you. If you wanna go where rainbows end, you have to say goodbye. All our dreams come true, baby, up ahead, and it's out where you're
that disappear tonight. But today's great skies, tomorrow is tears. We'll have to wait till yesterday is here. But today's great skies, tomorrow is tears. We'll have to wait till yesterday.
Yesterday is here. En mijn gast hier aan tafel, Sophie Cassis, die zette deze muziek op repeat bij het schrijven van één bepaald stuk.
Lasso.
Lasso. Ik kan me helemaal voorstellen dat je dit op repeat wil zetten.
Ja.
Heerlijk. Want waarom paste dit stuk bij Lasso?
Lasso ging over een vriendschap tussen twee cowboys die jammerlijk teloor dreigt te gaan. Het was een stuk voor kinderen. En ik heb het geschreven omdat mijn oudste zoon, die was toen 8, denk ik, 7, 8. En die kreeg voor het eerst te maken met crisis in vriendschap.
Oi.
En loyaliteitsproblemen. Die had een vriendje en het vriendje werd gepest. En dat is natuurlijk heel lastig. Hoor je dan, je moet opstellen.
Ja.
Oi. Daar kwam Lasso vandaan.
Ja. Ja. Oh, mooi.
Ja.
Je vertelde net, beschreef een beetje uit wat voor gezin je komt. Maar hoe heb je je schooltijd doorgebracht? Was dat leuk voor jou op school?
De lagere school vond ik tamelijk verschrikkelijk totdat ik in de klas bij meneer Gort kwam. En meneer Gort had miljoenen verhalen. Die had gevaren bij de koopvaardij. En ik geloof dat zijn vader bij de marine zat. En hij was gewoon bomvol met verhalen. En hij was heel makkelijk af te leiden. Dus als hij zei, haal de Diels-atlas maar tevoorschijn. Dat was een vreselijk soort van aardrijkskundeboekje waar iedereen een ontzettende bloedhekel aan had. Als je dan een hele slimme vraag stelde, dan liet hij zich verleiden tot een verhaal in plaats van aardrijkskunde. En ik zoog die verhalen op. Ze waren echt allemaal fantastisch.
Ja.
Ja. Dus toen werd het ietsje beter. En wat toen ook hielp. Want ja, kijk, een ernstig kind is niet zo handig, hè, op een lagere school. Dat is gewoon niet een basisschool, moet je nu zeggen. Maar het was bij ons nog gewoon lagere school. Dus dat was niet zo praktisch.
Want hoezo was het niet handig?
Nou ja, ik kon gewoon niet zo goed meedoen met de leukheid van de andere kinderen.
Ja.
Ik heb ook nog steeds wel dat ik van sommige mensen denk, oh, jij hoort bij de leuke meisjes.
Oh ja.
En ik niet.
Ja.
Maar dat werd, bij meneer Gort werd dat ietsje beter, gewoon omdat ik het daar naar mijn zin had, omdat hij voor de klas stond, rokend en wel. Ja, dat hoorde toen ook bij. En bovendien, wat toen enorm emanciperend was voor mij, was dat mijn vader was toen voorzitter van de VPRO en kwam wel eens op de televisie.
Ah.
Dus ja, dat helpt ook.
Ja.
Ja. Ja, dan ben je ineens iemand. Niettemin dacht ik wel, ik wil niet naar een middelbare school waar al deze kinderen ook naartoe gaan. Ik wil naar het Montessori Lyceum. Daar kende ik 2 kinderen en dacht, die zijn leuk, daar wil ik bij horen.
Ja.
En daar heb ik een ontzettend leuke tijd gehad.
Was een goede keus dus.
Ja, was echt een heel goede keus. Ja.
Want dat heb ik helemaal niet gevraagd, maar je bent opgegroeid in Amsterdam?
Ja, geboren en getogen Amsterdamse.
En dus een Montessori Lyceum hier in Amsterdam?
Ja.
Ja, en die middelbare school, dat ja, is ook de tijd dat je meer leert wie je zelf bent en begint te puberen. En
ja.
Toch?
Ja. Ja, ik geloof dat ik vooral thuis puberde tegen mijn arme moeder. Ja, ja. Niet tegen mijn vader, maar ik heb mijn moeder echt wel heel lelijk mishandeld.
Ja?
Ja, ik was niet aardig voor mijn moeder. Maar ja, blijkbaar hoort dat erbij. Ik moest me ook losmaken van haar. Ja.
Ze kon niet veel goed doen in je ogen.
Ja, of juist te veel, hè? Dat weet je niet. Dat weet je niet. Het is, dat is gewoon, dat zijn soort tektonische platen in de aardkorst. En die zijn in beweging.
Ja.
En het moet tegen elkaar botsen. En dan krijg je een aardbeving. En dan,
ja.
Nou ja, zo gaat dat.
Was je...
Maar ik had een heel erg leuke moeder. Hè? Ik moet daar eventjes wel iets over zeggen. Mijn moeder was gewoon ontzettende... geestige, mooie, hele mooie vrouw was het. Die zich ook heel mooi kleden. Was wel een beetje, dat is ook wel een beetje lastig om als dochter van zo'n mooie moeder op te groeien. Maar ze was ook echt heel erg lief en aandachtsvol. En kon ontzettend goed precies de vinger op de zere plek leggen. Soms heel prettig en soms helemaal niet zo leuk natuurlijk. En zij heeft wel tot inspiratie gediend bij DERF, waar een balletdanseres in voorkomt.
Dat vermoeden had ik al, ja. Ja,
maar dat is zij niet hoor.
Nee.
Mijn moeder was beter en leuker dan de balletdanseres in DERF.
Oké, daar gaan we het straks nog over hebben, over die voorstelling. Keek je tegen haar op eigenlijk?
Ja, tuurlijk. Maar volgens mij is dat... Dochters kijken natuurlijk tegen moeders op. Want die weten al zoveel van de wereld. En al zoveel van hoe je het moet doen. En ik heb zo'n beeld van mijn moeder bijvoorbeeld. Er was een lekkende kraan in huis. En wij gingen ergens in de pijp, denk ik, dat het was naar een loodgieter voor een kraanleertje. En wij kwamen binnen en mijn moeder, die prachtige vrouw, komt daar binnen en ging echt gewoon meteen in de flirtstand. Er zaten, ik denk, 2-3 mannen in die zaak en die vielen ook gewoon als een blok voor haar. En ik weet nog heel goed dat ik dacht, nou, ik weet niet wat hier gaande is, maar zij kent een truc die ik niet weet.
Oh, mooi.
Ja, ja, ja. Ja, en die mannen natuurlijk met haar keten ook.
Ja.
Wat zei ze? Als ik die kraan dan eraf haal en dat leertje erin wil doen, moet ik dan de hoofdkraan afsluiten? Nee, mevrouw, natuurlijk niet. Er is nergens voor nodig.
Ja. En denk je dat jouw moeder jou snapte als ernstig kind?
Ja.
Ja?
Ja, want ze was waanzinnig sensitief. Ja.
Ja.
Ja, ze snapte mij heel goed. Ja.
Was je aan het eind van de middelbare school toe om het huis uit te gaan?
Ik wist niet hoe snel ik weg moest komen. Ja, maar dat heeft dus echt te maken met dat je... Zo'n gezin is altijd een systeempje met patronen die... Ja, omdat ze nou eenmaal patronen zijn, wat niet anders kan, beklemmend zijn. Dus ja, ik wou heel graag weg.
Ja. Ja. Nou, vertel, toen ging je het huis uit?
Toen ging ik het huis uit, ja.
En toen?
Toen wist ik niet zo goed wat ik moest gaan doen. Want ik was zo een van die mensen die wel heel veel kanten op kon. Mm-hmm. Ik had een gymnasiumdiploma. Beta stond er ook nog op, terwijl dat was niet helemaal waar hoor. Want ik heb het meest alfapakket gedaan wat een beta kon kiezen.
Ja.
En ik kon aardig tekenen en ik was goed in taal en ik was ook zorgzaam. Dus ik had ook wel arts kunnen worden. Nou ja, ik kon eigenlijk gewoon alle kanten op. Dus daar zat ik een beetje mee in mijn maag. Mm-hmm. En ik dacht wel, ja, als ik nou theater kies en ik word regisseur, dan komt er heel veel aan bod. Want dan moet je... In taal goed zijn.
Ja.
En je moet met mensen om kunnen gaan. En je moet met beeld goed zijn. Dus misschien moet ik dat doen. En bovendien moet je leidinggevende capaciteiten hebben. En die had ik wel. Dus zo kwam de regie opgedoken. Ja. Ja.
En hoe heb je die opleiding ervaren?
Ja, die opleiding op dat moment was eigenlijk een beetje een zootje. Ik kwam op school in, ik meen, 78... En toen heerste daar een, ik kan niet zeggen marxistisch regime, maar de opvattingen van de grote delen van het docentenkorps waren buitengewoon links. En dat hield ook in dat het onderwijs dat gegeven moest worden, volgens die lijnen moest worden uitgezet. En dat was niet zo'n succes. Wij waren daar niet zo blij mee als klas. Ik kwam in een hele grote klas. 14 man. En dat was echt uitzonderlijk. Er zijn er ook heel veel afgevallen.
Mm-hmm.
Mensen die door zijn gegaan, die zijn ook bijna allemaal nog steeds in het theater aan het werk. En met een of ander werk ik ook nog tot op de dag van vandaag. Flora Verbrugge.
Ja. Ja. Echt een oude studievriendin eigenlijk.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, en ik heb meer studievrienden nog hoor.
Ja.
Maar met haar heb ik heel veel gewerkt ook.
Ja. Ja.
ja. En die school was dus een beetje een rommeltje. En vanaf het tweede jaar gingen wij zelf verzinnen wat voor les we dan wilden hebben van wie. En dan, weet je, dan hangt het hangt altijd gewoon af van de mensen die je dan treft. Hmm. En ik heb een paar ontzettend leuke en goede docenten gehad.
Ja.
Ja.
Dus achteraf gezien was het een goede beslissing om regie te gaan studeren?
Ja. Ja. Ik ben wel ook een jaar ermee opgehouden. Omdat ik dacht, ik weet het niet zeker meer of ik dit wel wil. Toen heb ik toch ook afgemaakt, de school. En toen heb ik mijn afstudeerproject zelf geschreven. En toen dacht ik, oh jee, ik vind schrijven veel leuker. Ja, toen zat ik met de gebakken peren. Nee hoor, dat is niet zo. Want ik had natuurlijk ontzettend veel aan gehad. Aan de regieopleiding om te gaan theater schrijven.
Ja, ja. Ja. Tijd voor muziek. Dan mag jij zeggen, gaan we naar de Cavia of gaan we naar Hamid Parmi?
Nou, we hebben het net over Flora Verbrugge gehad, dus ik ben heel erg voor Cavia.
Vertel, wat Cavia voor de luisteraar is dit natuurlijk.
Ja, Cavia is een voorstelling, die speelt nog een paar keer in juni besloten schoolvoorstellingen. En één voorstelling in Enschede op 6 juni, de allerlaatste. Cavia is een voorstelling voor kinderen vanaf 6 jaar. En het is een komedie. En hij gaat over drie cavia's die ergens terecht zijn gekomen. Ze weten niet zo precies waar eigenlijk. Maar ze weten wel dat die andere cavia's zijn fout. En er moet gewonnen worden. En op een gegeven moment denken ze, het is een dierenwinkel. Iemand moet ons kopen. Dus ik moet toch het beste en het leukste en het aardigste opstaan.
En wat we nu gaan horen is eigenlijk de trailer van de voorstelling. Hè?
Ja. Ja.
Cavia's, zijn jullie zover?
Als je mij neemt, heb je mij.
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 Ik ben mooi en lief en goed.
Ik ben precies zoals het moet. Ja, 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 ja.
Ik ben de ideale cavia. Lang leven in de gloria. De cavia waar jij van houdt. Een cavia van zuiver goud.
Ja, 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 ja.
Ik ben de ideale cavia.
Wow.
Lang leven in de gloria.
Ja,
de cavia van jij van goud.
Ik wist het gewoon niet.
Een cavia van zuiver goud.
Ik ben helemaal
volmaakt.
Van binnen en van buiten door de sterren aangeraakt. Geboren om te winnen, ik ben helemaal volmaakt. Jij bent als mij.
Hallo, het is Hassie. Met een cavia als ik, wil je voor altijd vriendschap sluiten.
Ik ben de ideale cavia, lang leven in de gloria. De cavia waar jij van houdt, de cavia van zuiver goud.
Ideaal.
Lang leven in de gloria. Ik kijk naar mij, mijn hart zingt ja.
Ik ben de ideale cavia.
Ik kijk naar mij, mijn hart zingt ja.
Ik ben de ideale cavia.
Ik kijk naar mij, mijn hart zingt ja.
Ik ben de ideale cavia.
Het is tijd. Tijd voor de derde ronde.
Ja, de trailer van de voorstelling Cavia voor 6+. Waarvoor Sophie Cassis bij mij aan tafel de tekst heeft geschreven.
En de muziek is van Thijs Borsten.
Goed dat
en
je het zegt.
Wordt hier gezongen door Brechtje Kat, Leonie van der Wal en Daisy van Doeveren.
Goed zo. Nog even nu we hier toch zijn. Hoe gaat er zoiets meestal? Krijg je een opdracht van een...
Ja.
We willen een kindervoorstelling. Het moet ongeveer zo en zo overgaan. Ja. Of hoe werkt dat?
Zo werkt het. Met Flora eigenlijk altijd zo. Soms is het ook, dan zijn we in gesprek over iets en dan zeggen we, oh, maar dat is wel een heel mooi thema om in een voorstelling uit te werken. En deze voorstelling was eigenlijk heel grappig geboren, omdat Flora mij een mailtje stuurde. Oh, denk even met me mee, want ik moet volgend seizoen of... twee seizoenen later gaat het dan om, moet ik plannen en ik heb zo'n zin in een melige voorstelling. Dus zo zijn we begonnen te denken. En een melige voorstelling, ja, wij kunnen het niet laten om daar toch van alles in te stoppen. Dus hier is het thema toch echt wel concurrentie.
Mm-hmm.
En de stem die je hoort, dat is een soort van stem uit de lucht die een prijs vraagt. Ja, ze moeten een wedstrijd, er wordt gestemd. En de kinderen in de zaal hebben ook stemkastjes.
Oh, ja.
Met drie knoppen en dan met overeenkomstige kleuren waarmee ze op die cavia's, die elk een kleur hebben, kunnen stemmen. En die gaan helemaal wild. Ja, en ook grote mensen, er wordt gestemd dat het een lieve lust is. Ja.
Het zijn eigenlijk schoolvoorstellingen, toch? Of niet?
Vorig seizoen heeft hij alleen maar op scholen gespeeld. Ja. Dit seizoen heeft hij in de theaters gestaan.
Ben je dan ook nog bezig met dat ze iets moeten leren? Of dat ze iets van moeten opsteken?
Nou, dat is mooi meegenomen. Ja, een beetje schooljuf. Je hebt natuurlijk een opvoedkundige taak.
Ja?
Ja, vind ik wel. Ja, je krijgt
niet alleen maar leuk zijn.
Nee, je krijgt overheidsgeld. En je mag die kinderen iets laten zien. En natuurlijk, het is fijn als het leuk is. En het is altijd fijn als je kunt lachen. Maar ja, het is wel de bedoeling dat we ook... Ja, dat denk ik sowieso, hoor. Ik ben wat dat betreft misschien toch ook wel gewoon heel erg een dominee. Het theater is een soort hoofd waarin je met z'n allen kunt denken. Je zit in het donker, zoals het donker is in een hoofd. En je zit er met z'n allen. En er komen verschillende soorten gedachten komen daar vanaf het toneel de zaal in. En als het goed is, schieten die wortel en denk je er later nog eens over na.
Wat een mooi beeld, ja. En eigenlijk ook buiten de hokjes misschien, buiten de gebaande.
Ja, kijk, theater heeft natuurlijk... Theater kan heel veel tegelijk, want het is fysiek. Mensen staan daar met hun hele lichaam. De cavia's bijvoorbeeld hebben voortdurend verschrikkelijke gevechten. Plukken haar, vliegen in het rond. Het was er tegelijkertijd die close harmony zingen, wat natuurlijk heel erg grappig is op zich al. Dat je de ene moment aan het vechten bent en het volgende moment met de drieën toch weer in zo'n nummer moet gaan zingen. Ze staan er met hun hele lijf. Het is hier en nu. Je kunt woorden gebruiken, alle woorden van de wereld die mensen verstaan. Dus je kunt uit verschillende domeinen, uit verschillende vaatjes stappen. Iemand die het nieuws voorleest of een actualiteitenrubriek op de televisie heeft een beperkt arsenaal aan woorden die mm-hmm. bruikbaar zijn of die conventie zijn. Heeft ieder domein zo zijn eigen taal. En in het theater mag alles.
Ja. Ja.
En je hoeft ook niet... Je kan iemand zijn gedachten laten zeggen. Het hoeft niet allemaal wat hij mededeelt aan iemand anders. Het kan ook gewoon wat hij tegen zichzelf zegt.
Ja. Ja. Voor we het bruggetje maken naar de voorstellingen waarvan jouw teksten nu in het theater staan. Hoe zeg je dat? Je zei net, ik sloot af op de theaterschool met een voorstelling die ik zelf ging schrijven. En dat, toen ontdekte ik hoe leuk dat eigenlijk was. Hoe vond je daarna je weg in die wereld?
Mijn begeleider toen was Annemarie Prins. Die kende ik al heel erg lang. Al van toen ik een klein meisje was. En we hadden elkaar heel lang niet gezien. En toen kwam ik haar op een gegeven moment weer tegen. En toen vroeg ik haar als afstudeerbegeleider. En zij zette toen net met een paar andere mensen een nieuwe theatergroep op. De Salon. En zij vroeg mij of ik haar regieassistent wilde worden. En ik dacht, nou, ik kan van Annemarie nog heel veel leren. Dus laat ik dat maar eens gaan doen. Ja. En ik heb met Annemarie heel veel gewerkt sindsdien. En ik werk nog steeds met haar. Want dus ook... binnenkort komt er een stuk van Annemarie dat ik geschreven heb.
Kijk.
Ja.
En dus ook meer en meer teksten gaan schrijven.
Ja.
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 Laten we het hebben over Derf en Genesis. Eerst Derf misschien?
Ja, dat is goed, want dat moet nog gepromoot.
Ja,
Genesis is heel goed ontvangen.
Ja, dat is ontzettend goed ontvangen. Ja. Daar hebben we het straks ook over. Maar Derf gaat morgen in première in Theater